We gaan iets heel raars doen vanmorgen. We gaan het kerstevangelie lezen. En dat is een mooie opening als je volgende week op je werk komt. Deze week is het, de nieuwe week is begonnen. Als je deze week op je werk komt, is een vraag. En, hoe was het in de kerk? Dan zeg je, we hebben het kerstevangelie gelezen. Nou, dat is gelijk een mooie opening om dan iets daarover te delen. Iets van je geloof te delen. Kort uitleggen waarom ik dat ga doen. Dat is ook een hele rare keuze. Ik heb hier in Sliedrecht een aantal studies mogen doen, een aantal keren mogen spreken over grote godsmannen, over Simson, over Gideon, over Jacob. Maar heel vaak ontdekte ik waren dat mannen waar je juist van leerde hoe het niet moest, in plaats van hoe het wel moest. Vaak waren hun zonden en problemen meer een soort waarschuwing van zo moeten wij het dus niet doen. Maar in dit evangelie, in Lucas, u kunt het vast opzoeken, Lucas 1 gaan we beginnen. Daar vinden we een persoon die zo'n geweldige inspiratie kan zijn voor ons leven. Dat het goed is om daarbij stil te staan. En dat is niet beperkt tot alleen kerst. Maar dat is een zegen voor alle maanden van het jaar. We gaan lezen uit Lucas hoofdstuk 1 vers 26. En dan gaan we naar het kerstevangelie toe, Lucas 2. Een jaar of 25 geleden was ons gezin nog jong. We hadden 5 kinderen, 2 tweelingen. En de jongste waren denk ik een jaar of 4. En toen kregen we het idee om met een ander echtpaar naar Londen te gaan. Zonder kinderen. En we gingen vliegen. Dat was heel wat. En toen we ons voorbereiden op dat weekendje Londen, ja, moesten we natuurlijk eerst oppas hebben voor onze 5 kinderen. Ja, wie gaat er op 5 kinderen oppassen? Nou, dat lukte dan nog wel. Maar dan ga je ook nadenken van, stel je nou eens voor dat het vliegtuig neerstort. Of denken jullie nooit zo? Wat dan? Niet zo is hier voor onszelf, dan zijn we eerder thuis. Maar wel voor onze kinderen. Moeten we niet nadenken voor we op vakantie gaan, wie gaan we vragen om onze kinderen over te nemen? Dat klinkt een beetje raar. Maar voor te gaan zorgen als wij er niet meer zouden zijn. Dus wij hebben erover nagedacht. En misschien klinkt het hoogmoedig. Maar we gingen onze familie langs en de beste vrienden langs. Maar eigenlijk was er niemand goed genoeg. Niet dat wij vonden dat wij het heel goed deden. Maar bij iedereen had je iets dat je dacht, ja, maar die is te streng. Of ja, dit is wel een heel klein huisje. Of die mensen zijn zelf aan het struggelen om als echtpaar overeind te blijven. En het was heel moeilijk om iemand te vinden. Aan wie gun je nou je kind als je het zelf niet meer kunt? Hebt u er wel eens over nagedacht? Dat is eigenlijk een onmogelijke keus. En ik moest een beetje denken aan de Heere God, alhoewel het natuurlijk een heel andere situatie is. Maar toen God besloot om zijn zoon naar deze aarde te zenden. Ik denk altijd heel beeldend en misschien is het theologisch niet verantwoord. Maar misschien heeft God al gedacht, wie mag nou mijn kindje dragen? Wie mag er nou in de jaren dat hij hier op aarde is, rondlopen? Hij is vast niet gepiekerd en gedacht zoals wij. Dat hoeft God niet. Maar wat een verantwoordelijkheid is het als je als vrouw de zoon van God in je moederschoot krijgt. En 30, 33 jaar lang voor die jongen, voor die man mag zorgen. Er moet toch wel iets in Maria geweest zijn, wat God erin gelegd heeft, wat ze van God heeft meegekregen, waardoor hij dacht, dit is degene die ik kies. En ik hoop u vanmorgen iets te laten zien over wat mij heel erg bemoedigt in haar gehoorzaamheid, zodat het ook u helpt in het leven van deze week en in de weken daarna. Dus laten we eens lezen in Lucas hoofdstuk 1, vers 26. En er staat in de zesde maand, dat is de zesde maand dat Elisabeth zwanger was, werd nu de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. En het gaat met name om vers 29. Ze ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. Wat bedoelde de engel daarmee? En dan gaan we ongeveer hetzelfde lezen in hoofdstuk 2. En als u meebladert, Lucas hoofdstuk 2, dan gaan we in vers 16 lezen wat daar staat. En de herders gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind liggende in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, maakten ze bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En allen die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. En het gaat mij om die tekst. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende, overleggende in haar hart. Vanmorgen wil ik u laten zien met hoeveel zorg deze arts die dit geschreven heeft, deze dokter Lucas, met hoeveel zorg en goddelijke inspiratie hij dit geschreven heeft. En ik hoop u dat te laten zien in dat ene korte zinnetje wat ik u net heb gelezen. Doch Maria bewaarde al die woorden die overwegende in haar hart. In het Engels staat er, she treasured all these words. En als je een beetje Engels kent, dan weet je treasure. Dat is een schat. Ze bewaarde al die woorden, zegt de Engelse vertaling, als een schat. Ze had dus als het ware een soort kistje met kostbare sieraden. En in dat kistje stopte zij al die woorden en bewaarde ze. Ze was er heel zuinig op. En van tijd tot tijd maakte ze dat kistje open en keek ze erin wat daarin zat. En genoot ze ervan of keek ze naar, misschien ook wel met vraagtekens, dingen die ze niet snapte. En toen moest ik denken aan dat heel veel mensen een schatkistje hebben. Misschien hebt u een schatkistje. Ik heb er een en ik heb hem meegenomen. En ik zal hem even laten zien aan u. U denkt, wat moet onderwijzen met een schatkist? Met zo'n salaris is er toch weinig. Maar dat zit er niet in. In dit schatkistje heb ik heel erg lang alle brieven bewaard die ik van mijn liefje heb gekregen. En dat zijn er best veel, ze past er op een gegeven moment zelfs niet meer in. Zoveel waren het er. En ik heb er een paar meegenomen om voor te lezen aan u. Ja. 1976, mensen, de tijd vliegt. Aan-corporaal J.W. Heideman, registratienummer 550402, kaderschool cavalerie, Bernard Kazerne, Amersfoort. En zo kreeg ik bijna iedere week kreeg ik een brief. En die las ik dan, en dan s'avonds las je hem nog een keer, en de volgende morgen las je hem nog een keer, en in die week las je hem nog een keer, niet terwijl iedereen erbij was, want dat was natuurlijk niet stoer. Maar je genoot er wel van. En die brieven, die dacht ik niet na een dag, nou ja, leuk, hupsakee, weg ermee. Maar die koesterde ik echt, dus die stopte ik hierin. Een brief van mijn moeder, die mijn moeder bestuurde, want ze het zo zielig vond, dat we zo hard moesten lopen en het zo koud hadden aan de baas die ik had, aan de... Nou, zo nog veel meer. Allerlei kostbare brieven die erin zitten. En die zijn eigenlijk, die waren een geweldige moediging voor mij. Als ik dan niet naar mijn zin had of het duurde erg lang, dan las je zo'n brief en dan ben je zo blij van. Dat er iemand gewoon op papier zette dat je belangrijk was. Dat hij van je hield, dat ze van je hield. Dat ze samen met je door het leven wilden. Voor mij was dat een heel bijzonder schatkistje. En ik kan u zeggen, alle brieven hebben we nog. Ze passen dus niet meer hierin. Maar we hebben een ander schatkistje gevonden en ze worden ook niet weggegooid. En de vraag is nu, wat zit er nou in dat schatkistje van Maria? Als we dat vanmorgen nou open doen en we mogen daarin kijken, wat zou er dan in dat schatkistje zitten? Welke woorden zitten erin die kostbaar zijn als een sieraad, als edelstenen? Nou, er was zoveel gebeurd in dat leven van dat jonge meisje. Een gewoon doorsnee meisje in een gewoon klein dorpje die plotseling bezoek krijgt van een engel. We hebben dat net wel gelezen en we vinden dat zo gewoon. Maar stel je voor dat je in de keuken bezig bent dat er opeens een engel naast je staat. En als je van de schrik bekomen bent, gaat die met je praten. En hij zegt dingen die zo bijzonder zijn, dat je echt denkt, droom ik? Hij zegt tegen haar, je hebt genade gevonden bij God. Je zult zwanger worden. Je zult een bijzonder kindje krijgen. En zelfs de naam krijgt ze al cadeau. Je zult hem Jezus noemen, dat is God redt. Hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal heersen tot een eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde krijgen. Stel je voor, je staat in de keuken. Je bent bezig met de spinazie en de gehaktballetjes. En opeens krijg je dit te horen. Dat zijn toch woorden waar je verstand stil bij staat. Woorden die je nooit meer vergeet, die gegrift worden. En die je in een kistje stopt, omdat je weet, ja, dit is zo bijzonder. Dit is once in a lifetime, dit maak ik nooit meer mee. En de tekst zegt, Maria bewaarde al die woorden als een schat in haar hart. Ze sloeg ze daar op. Ze heeft ze ingedronken. En ze heeft heel veel ervan vast en zeker niet begrepen. Ze heeft niet gesnapt wat de diepte, wat de intentie van sommige woorden moet zijn geweest. Maar ze heeft ze erin gestopt en gedacht, elke avond, ik doe het kistje nog eens open. Ik ga nog eens kijken, wat zei die tegen mij? Wat was ook alweer dat ene woordje, dat ene zinnetje? Zoon van de Allerhoogste, een troon voor eeuwig. God redt. En dan komen de herders om Maria te vertellen, hoofdstuk 2, wat ze hebben meegemaakt. En dan zeggen ze, de zoon die geboren is bij jou, we hebben het meegemaakt in het veld. De heerlijkheid van de Here staat er, die omstraalde ons. En dan staat het Griekse woord doxa, dat is stralende heerlijkheid. Dat is waar ook Paulus later over spreekt, als je op de weg is Damascus, dus dan wordt hetzelfde woord gebruikt. Dat is een licht feller dan de zon, zegt hij later. En de herders waren dat en zeggen, dat hebben we meegemaakt. En Maria beseft, dat is door mijn kindje. En als de engelen daar allemaal tegelijk ere zij God gaan zeggen, dan weet ze, dat doen ze omdat ik dit kindje van God gekregen heb in mijn armen. En dat kistje wordt langzaam gevuld met hele bijzondere, prachtige herinneringen die God door de engel en door de herder tegen haar zegt. En als vanzelf ging dat kistje keer op keer open en bekeek ze dat en genoot ze ervan. Sommigen legden ze terug omdat ze niet precies begrepen wat God daarmee zou gaan doen. Maar er was een stille verwondering. En Maria overlegde al deze woorden in haar hart. En ik dacht, kijk, ik heb zo'n kistje over mijn vrouw, over Anneke. Maar hebben wij als christen ook zo'n kistje? Zoals Maria dat had. Toen ging ik nadenken, dacht, ja, ik heb eigenlijk ook al zo'n kistje. Zo'n kistje met hele bijzondere momenten uit mijn leven, waar ik af en toe van zeg, ik doe het nog eens even open, ik ga nog even terug. Ik ga nog even genieten. Hebt u die momenten ook? Mag ik misschien een paar noemen om u te helpen, misschien ook voor uw leven. Ik zie mezelf al zitten als een jonge jongen naast Anneke, waar de net verkering. En ik ging uit traditie altijd naar de kerk, 's morgens en 's middags. En ik heb alle lampen geteld en alle raampjes geteld en heel veel gesnoept. Ik heb geschaakt. Gedampt met dropjes en pepermuntjes. Maar het deed me nooit zoveel. Maar op die middag sprak een dominee Scherpenisse. En hij sprak over de rembaan van het leven. Uit de Hebreeënbrief. En het was echt of de bliksem insloeg. Het was zo bijzonder. En hij sprak zo vol passie. Ik dacht, ja, dat wil ik ook. Ik wil ook rennen. Ik wil ook van stad gaan. Ik wil ook in de armen van de Heer Jezus uitkomen. Dat is toch bijzonder dat je hele leven lang daar zit en denkt, wat doe ik hier? En de tijd aftikt. En dat er op een gegeven moment dat God ingrijpt en opeens je hart raakt. En dat je zegt, zeg nou nog geen amen. Ga nou nog even door. Praat nog door. Nou, dat is zo'n moment. En dat ontroert nog steeds, dat merkt u. Dat is echt zo'n papiertje waar ik van denk, soms doe je dat open. Ik zeg het wel eens tegen Anneke en ik, wat was God goed? Toen hij dat zo, en die dominee heeft dat waarschijnlijk nooit gehoord. Wat een uitwerking in zijn woorden, misschien kwam hij thuis en zei hij tegen zijn vrouw, het ging niet zo best, die preek, kwam er niet uit. Maar wat was dat de bemoediging van mij? Ik weet nog de eerste keer dat we samen naar Ellie en Rickert gingen. Ik had net een Ellie en Rickert herbeleving toen ik dat muziekinstrument, hoe noem je dat? Een balalaika, wat was dat? Bandolin, ja, mooi, dankjewel. Maar dat was het instrument wat Ellie volgens mij ook speelde. En ik weet nog goed hoe ze net tot geloof waren gekomen en hoe dat levende water er echt uitstroomde uit hun leven. Ze konden er gewoon niet over zwijgen, ze zongen en ze spraken erover. En we zijn een paar keer bij hen thuis geweest om met hun te praten van hoe werkt dat dan en hoe word je dan zendeling. We zagen ons al lopen door donkere Afrika. Mensen, wat hebben die mensen veel in mijn leven betekend? Dat is zo'n moment waar je denkt, oh, dat is zo'n bemoediging. Zo'n kistje als Maria had, dat vult mijn leven ook langzaam. Ik moet denken toen ik voor de eerste keer het boekje van Corrie ten Boom las, De Schuilplaats. En haar worsteling met God. Het niet begrijpen, hoe kan het nou dat u er bent en dit allemaal toelaat. Dat u mijn zus ziek laat worden. Hoe kunt u nou God zijn? En zo uw volk ten onder laten gaan. Hoe ze worstelt met God. Het heeft me zo geholpen, ook in mijn vragen die ik had. Ik heb het boek verslonden en gelezen. Ik heb daarna de film gezien. En ik draaide hem ieder jaar in de klas. Alhoewel mijn collega's het evangelisatie vonden. Stapje voor stapje. Wat heeft haar leven ook mij bemoedigd? Wat is dat een geweldige brief in mijn schatkist. Het moment dat je mocht kiezen om gedoopt te worden. Het moment dat mijn vrouw en mijn kinderen kozen voor de doop. En erbij mocht staan en je Gods trouw mocht zien. Wat zijn er geweldige momenten. En heel vaak doe je dat kistje open en bemoedigt je. Omdat het niet altijd makkelijk gaat in je leven. Soms heb je het gewoon nodig om even terug te kijken en te zeggen. Kijk eens, toen was God er. Zou die dan nu niet zijn? Toen heeft God me zo gezegend. Zou die dan nu me in de steek laten? En ik wens je zo toe en ik wil je daar ook echt in aanmoedigen. Zorg dat je zo'n kistje hebt. Niet letterlijk, maar een kistje in je hart zoals Maria dat had. Met woorden die je misschien niet begrijpt, maar ook met bemoedigingen waar je even zegt, oh, wat was God toen aanwezig. Kan je zo helpen op de weg naar huis. Misschien een bijbeltekst. Er zijn soms van die bijbelteksten, als je hoort dat je gewoon volschiet, dan denk je, ja, dit is zo'n prachtige tekst. En doe dan net als Maria. Doe af en toe dat kistje open en geniet ervan en word stil. En Maria overlegde al deze woorden in haar hart. Letterlijk staat er eigenlijk in het Grieks, als er staat die overwegend in haar hart, staat in het Grieks eigenlijk een woord dat een beetje vertaald kan worden als ze plaatst het in een groter geheel. En ik dacht dan een voorbeeld om het duidelijk te maken. En ik dacht misschien dat dit helpt om dat een beetje vast te houden. Ik moest een beetje denken aan een puzzel. Want bij een puzzel doe je eigenlijk hetzelfde. Eigenlijk is dat een beetje de betekenis van het Griekse woord. Het in een groter geheel plaatsen. Kijk, wat met Maria gebeurde is het volgende. De engel kwam bij haar en zei tegen haar, je bent begenadigd. En ze pakte dat aan en zegt, oké, ik weet niet wat het precies is, maar ik zie wel. En ze kreeg het volgende stukje, je zult een kind krijgen. En je zult hem de naam Jezus geven. En zo kreeg ze allerlei stukjes en niet veel later, een aantal maanden later, toen de Heer Jezus geboren werd, kreeg ze van de herders een aantal stukjes. En al die stukjes samen, daar begreep ze van, dit is wat mijn leven gaat worden. Ze kreeg ook stukjes waar ze helemaal niks van kon maken, waar ze niets van kon bakken. Want toen ze op het tempelplein kwam, kort na de geboorte van de Heer Jezus, om de Heer Jezus voor te stellen, dan staat daar Simeon met die woorden die dan zeggen tegen haar, weet je wel, Maria, dat velen door jouw zoon zullen struikelen. Dat stukje kreeg ze ook. Een stukje waar ze me dacht, maar wat moet ik daarmee? Mijn zoon zal de oorzaak zijn dat velen van mijn volk gaan struikelen. En dan die zin die altijd door je heen gaat, als Simeon zegt, er zal een zwaard door je ziel gaan. En ze kreeg dat stukje in haar hand, er zal een zwaard door je ziel gaan. En ze heeft gedacht, wat bedoelt die man? Wat gaat er dan gebeuren? Ik denk niet dat ze begrepen heeft wat de diepte van dat zinnetje was. Maar er klonk iets onuitspellends, iets angstigs uit, iets waar ze helemaal niet op zat te wachten. Een stukje wat ze misschien helemaal niet had willen ontvangen. Ze had veel liever het stukje gehad waarop stond, hij zal tot zegen zijn voor vele anderen. En al die stukjes nam ze aan en dat is een beetje wat Lucas wil zeggen als hij zegt, het overleggende in haar hart, overwegende in haar hart, dan zegt hij het, ze probeert het in het grotere geheel te plaatsen. Telkens kreeg ze een stukje en telkens weer probeerde ze daar iets van te maken. Ze probeerde dat aan elkaar te leggen, ze probeerde te kijken, maar waar past dat dan en welke kant gaat deze puzzel op? Soms waren er stukjes bij die ze het liefst niet had ontvangen. En die ze veel liever had weggegeven aan iemand anders. En ze had één groot probleem. Ze had het deksel niet. Kijk, ik heb de puzzel bij me en ik heb het deksel. En dan is puzzel niet zo heel moeilijk. Dan krijg je een stukje en dan ga je zoeken en zeggen, oh ja, ik snap het, hier past het. Maar Maria had van de Heere God geen deksel gekregen. Ze kreeg alleen maar losse stukjes. En ze dacht bij zichzelf, maar waar moet dat dan liggen? Waar in mijn leven moet ik dit passen? En toen dacht ik, dat is in ons leven precies hetzelfde. Je wordt geboren en al heel gauw krijg je je eerste puzzelstukjes. Sommige zijn zo mooi dat je zegt, de volgende, kom op, geef haar. Maar soms ook al heel vroeg worden mensen al zo beschadigd en krijgen ze stukjes waar ze niks mee kunnen. Waar ze van denken, hoe kan het nou dat dat voor mij bestemd is? Dat is vast voor iemand anders. En dan probeer je de logica te vinden. Dan probeer je te doorgronden, wat wil God nou zeggen met dit stukje? Waarom geeft hij dat stukje nu aan mij? En je probeert het grote geheel te zien. Je probeert te doen wat Maria zegt, in het grote geheel te plaatsen. Wat is dan het grote plan? Dat zijn de dingen waar denk ik ieder mens, of je gelooft of niet, over nadenkt. Waarom ben ik hier? Waarom loop ik hier rond? Wat is het doel van mijn leven? Is er überhaupt wel een doel? En we hebben hetzelfde probleem als Maria. Wij hebben het deksel niet. We weten gewoon niet wat het precies gaat worden. Wij hebben stukjes en we proberen er wat van te maken, maar soms denken we, ja, maar dit kan nooit van mij zijn. Dit past nooit. Ik heb een puzzel met alleen maar rood en geel en vrolijke kleuren en nu krijg ik allemaal stukjes die zwart zijn. En wat zou het veel makkelijker zijn als we het deksel zouden hebben. Ik denk dat je de wereldbevolking in twee groepen kunt verdelen, grofweg. Is een groep die zegt, het leven hangt aan elkaar van toeval. Je krijgt stukjes, maar het wordt nooit een plaatje dat klopt. Want er bestaat geen plan. Er is helemaal überhaupt geen deksel. Je krijgt gewoon wat je krijgt. En soms heb je geluk, soms heb je pech. En verder verander je er niks aan. Dat is de grootste groep, denk ik, van de mensen die in deze wereld rondlopen. Hopen dat het de goede kant op valt. Hopen dat we wat geluk hebben. Hopen wat voorspoed. Hopen dat we het allemaal voor elkaar krijgen. Maar er is geen plan. Er is niet iemand die boven ons staat, die het allemaal in de gaten houdt. Er is niet ergens iemand die het grote plaatje heeft zoals het worden moet. En er is die andere groep, een veel kleinere groep, een groep die steeds kleiner wordt. Ook in Nederland. Een groep die zegt, God heeft een plan met elk leven. Ook dat van mij. En God is bezig om stukje voor stukje aan jou te geven door het leven heen. En er komt een moment waarop je zult zien dat het plaatje klopt. Er komt een moment dat je het geheel zult zien en dat je opeens begrijpt waarom die stukjes zwart toch pasten in jouw puzzel. En Maria hoorde bij die tweede groep, want er staat in een ander gedeelte, Maria zei, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Dus eigenlijk zegt, ik snap heel veel dingen niet. Er is heel veel in die schatkist en heel veel puzzelstukjes die ik niet begrijp. Maar ik geloof dat God een doel heeft met mijn leven. Dus kom erop. Ieder stukje wat u me geeft, ik zal het aanpakken. Want ik wil die puzzel compleet maken. Ik wil het hele plaatje zien. En christenen geloven dat er één is die het deksel heeft. Dat er één is die weet welke kant het op moet. Hoe het gaat worden. Als het af is. En die God weet precies welke stukjes je krijgt. En dat is een geweldige troost en een geweldige kracht. Dat je niet zomaar leeft, dat je denkt, nou, we zien wel wat het wordt. Hopelijk heb ik geluk, maar dat je weet, zelfs in fases waar je het liefst onder de dekens wilt kruipen en pas wakker wil worden als het voorbij is, zelfs in die periodes mag je weten, en toch is God er nog steeds. Het loopt hem niet uit de hand. Dat plan van hem, dat komt tot een goed einde. In het boek zegt Maria, de Heere mag met mij doen wat hij wil. En vanmorgen wil ik je vragen, durf je dat ook te zeggen tegen God? Durf je gewoon met al die stukjes die je het liefste weg wil gooien, voor God te gaan staan en durf je tegen hem te zeggen, Heere, u mag doen met mijn leven wat u wil. Ik vertrouw u. Kom maar. Ik bewaar ze in mijn hart en ik vertrouw erop dat al die stukjes vroeg of laat één groot geheel zullen vormen tot eer van uw naam. En misschien doe je dat met knikkende knieën en misschien doe je dat met tranen in je ogen. Maar heb je het geloof om zo voor God te gaan staan, te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik vertrouw u. Ik ga achter u aan. En daarom is Maria voor mij en ik hoop ook voor u een geweldig voorbeeld van overgave, van vertrouwen, van toewijding aan God. Als een voorbeeld van, wat er ook gebeurt, ik blijf achter u aangaan. En ik weet niet hoe je leven is, wat je meemaakt. Misschien zit je midden in een hele moeilijke fase van je leven. Wil je het liefst met je hoofd onder de dekens. Misschien gaat je huwelijk niet goed. Misschien ben je werk kwijt. Misschien ben je depressief. Misschien vraag je af, is God er wel? En waarom hoor ik dan niks als ik aan hem iets vraag? Dan hoop ik dat je het vertrouwen hebt wat Maria had. Het geloof om te zeggen, Heer, ik pak die stukjes nu van u aan. Ik wil ze eigenlijk niet, maar ik neem ze. Want u bent met mij aan de slag. Die overwegende in haar hart. Het Griekse woord voor overwegen, of overleggen staat in een andere vertaling. In het Grieks staat het woord symbolo. Nou, als je goed luistert, zit er het woord symbool in. Ze bewaarde die woorden als een symbool in haar hart. Dat is wat Lucas eigenlijk zegt. En de vraag is, waarom kiest nou Lucas dit woord symbool? Ze bewaarde die als een symbool in haar hart. Nou, wat is een symbool? Symbool is iets, een voorwerp of iets wat je gebruikt om een grotere werkelijkheid te laten zien. Iets wat verder gaat dan het voorwerp zelf. En ik dacht misschien weer een voorbeeld om het u uit te leggen. Een vlag. Niet zomaar een gewone vlag. Groen en zwart. Zeggen we op Texel, want daar wonen wij tegenwoordig. Groen en zwart, Texel in het hart. Dit is de vlag van Texel. Het is niet een gewoon lapje. Kijk, je hebt heel goed. Als je op de markt komt, kun je zo'n lapje kopen. Wat net zo groot is als dit. Maar het zegt niks. Dat, ja, wat kun je een vaatdoekje van maken of zo. Maar dit is meer dan een gewoon lapje. Dit is de vlag van Texel. Je zegt, ja, wat moet je ermee? Maar als je woont op Texel en je bent een inwoner, dan is die vlag opeens een symbool van iets anders geworden. Deze vlag is voor ons het symbool van, dit is ons nieuwe thuis. Hier wonen wij. Hier proberen we samen iets te betekenen in het koninkrijk van God. Hier proberen we samen te genieten van alle mooie dingen die God ons geeft. Dit is de lap die symbool is voor ja, een plekje waar we verliefd op geworden zijn. Ik ben goed, vorig jaar zijn verhuisd. En we hadden alle spullen in een grote verhuisauto. En we zaten op de boot. En als je op de boot bijna aankomt bij Texel, dan wordt er gezegd, u kunt de boot verlaten door de rechteruitgang. En de bussen staan voor u klaar. En dan zeggen ze altijd heel grappigs. Dan zeggen ze, en voor de Texelaars, welkom thuis. En toen we dat voor het eerst hoorden, dachten we, ja, dat zegt die man nu tegen ons. Dat was een bandje. Maar hij bedoelt het vast goed. Want zo voelt het ook echt. Voor ons is dit lapje, voor u is het gewoon een lapje met zwart en wit, geen eens de mooiste kleuren die je kan bedenken. Maar voor ons staat het symbool voor een heel nieuw leven. En toen de vrachtwagen werd opengedaan en alle spullen eruit kwamen om ons huis te vullen, toen kwam onze dochter aan ons toe en die had deze vlag voor ons gekocht. En die zei, zullen we de vlag hijsen? We hebben een vlaggenmast, ja, heel chic, in onze tuin. En toen hebben we met z'n allen om de vlaggenmast heen gestaan, hebben we de vlag gehezen. Als een symbool van nu begint er een nieuw hoofdstuk in je leven. Je sluit een periode in Zwijndrecht af, vanaf geboorte tot nu toe. En je begint een nieuw hoofdstuk hier op dit eiland. En dat is de betekenis, de kracht van een symbool. En dat is ook zo met het leven wat je hebt met de Heer Jezus. Er is een voor en er is een na-leven. Een leven voordat je de Heer Jezus kende en een leven erna. En op het moment dat de Heer Jezus in je leven komt, dan begin je een heel nieuw leven. En toen Maria in Lucas 2 dat kleine hoopje mens in haar armen had, had ze niet zomaar een heel mooi, klein, volmaakt schepseltje in haar handen. Maar ze besefte, hier in mijn handen ligt de Zoon van God. Toen ze dat kleine wezentje in haar armen sloot en aan haar borst liet drinken, wist ze, dit is niet alleen maar mijn kindje, maar dit is ook degene die lang geleden de sterren een plekje heeft gewezen en heeft gezegd tegen die Himalaya, jij gaat daar, en tegen de oceanen, jij mag tot zover gaan. Dat was het kindje wat ze in haar handen had. Ze wist, het is een symbool, maar achter dat kleine mensje zit een macht die zo groot is, zo indrukwekkend, zo onnavolgbaar. Hij staat symbool voor Gods liefde, voor Gods kracht, voor Gods vernieuwing. En ik hoop dat je zo ook naar de Heer Jezus kunt kijken. Dat je niet naar hem kijkt als een historische figuur die een voorbeeld voor ons is, wat hij in steeds meer kerken wordt. Daar wordt niet naar het evangelie gepredikt van redding, maar er wordt gezegd, we moeten hem achterna gaan, we moeten hem vooral alleen volgen en kijken hoe hij het deed en probeert zijn goed ook na te doen. Heel belangrijk, maar de kern waar het om gaat, dat hij onze redding is. dat we zonder hem verloren zijn, dat raken steeds meer gelovigen ook kwijt. En ik hoop dat als u naar de Heer Jezus denkt, dat u hem niet alleen meer ziet als een mens die aan het kruis eindigt, maar dat u hem ziet als de lang beloofde verlosser, degene die een verandering in uw leven kan brengen, die uw zonde weg was, die u eeuwig leven geeft, die bij u wil zijn, die zijn geest in u laat wonen. En ik hoop dat hij zo een symbool is van de geweldige liefde van God in uw leven. Nou, misschien dat u volgende week er zo terugdenkt aan de Heer Jezus. Dat u terugdenkt aan al die puzzelstukjes in uw leven waarin u denkt, wat moet ik daarmee? En opnieuw tegen God uitspreekt, Heer, ik ga het nog een keer tegen u zeggen, ik vertrouw u. Ik wil dat hele plaatje vroeg of laat een keer zien. En dat je ook eens af en toe stil zit en het kistje open doet en terugkijkt en geniet van alle mooie dingen die God in uw leven heeft gedaan. Om door te kunnen wandelen, ook als het steenachtig en rotsachtig wordt. Als de weg omhoog gaat en niet makkelijk is. En daarbij wens ik u de onmisbare zegen van God. Amen. Zullen we bidden? Heer God, we komen naar u toe en we danken u dat u zulke geweldige voorbeelden geeft. Niet een Maria om te aanbidden, maar wel een vrouw om naar te kijken en te zeggen, ja, daar verlang ik naar. Zo wil ik ook leven. Heer, ik dank u dat we u mogen zien, dat u ons hart hebt geopend, dat we, ik snap niet hoe dat precies werkt, maar dat u door uw geest bent binnengekomen en dat we niet meer een man zien die wonderen doet en die lief is voor mensen en die we als voorbeeld willen volgen, maar dat we zien dat u de redder bent. Dat u het keerpunt bent in ons leven, dat u onze hoop bent, dat u onze leidsman bent. Heer, ik dank u zo dat uw geest in veel harten hier heeft gewerkt, zodat we niet maar alleen een mens of een kindje zien, maar de Zoon van de levende God. Heer, ik dank u daarvoor. Ik dank u ook zo, Heer, voor dat geweldige wonder dat u een plan hebt met ons leven. Van een plaatje waar we soms niks van snappen. Wat we ook niet altijd even leuk vinden. Maar dat we toch mogen vertrouwen, Heer, ieder stukje wat we krijgen past in uw plan, hoe moeilijk ook. Geef ons de moed om te gaan staan te zeggen, Heer, doe maar wat u wilt. Ik volg u, wat er ook gebeurt. Ik dank u ook, Heer, dat we mogen sparen. Allemaal kostbare momenten van uw goedheid in ons leven. Die ons helpen om vol te houden tot we in uw armen mogen vallen. Heer, zegen ons zo. En we bidden dat in uw eigen wonderbare naam. Amen.